Nogmaals, goedemorgen. Ik wil beginnen met u een stukje te lezen uit de Romeinenbrief, Romeinen 8. Vanaf vers 18 tot 25. Dat staat ook op het scherm. Het is een heel gedeelte, wat heel hoofdstuk 8 is natuurlijk interessant, en heel Romeinen is interessant, en heel de Bijbel is interessant, maar... Ik haal er een klein stukje uit vanochtend en ik begin bij vers 18. En waarvan eigenlijk de eerste vers ook het kerngedeelte is waar ik met u bij stil wil staan. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Nou, een heel pittig deel. Maar ik hoop daar met u vanochtend wat bij stil te staan, dat we daar iets meer zicht op krijgen. Ik wil beginnen om een plaatje te laten zien, voordat we heel veel over lijden en over moeite hebben in ons leven. En even kijken of dat gaat werken. Deze hebben we al gehad, hè? Heeft er ook wel iets mee te maken. Wat ik wil laten zien is, de wereld is mooi. Zo mooi, zo mooi. En daar kun je een Bijbeltekst bij bedenken, maar het is ook mooi dat heel veel mensen... die God misschien wel helemaal niet kent, maar dat weet ik van Samson en Gert natuurlijk helemaal niet. Gert is die hond dan geloof ik, dat weet ik dan niet, of niet? Nou ja, zoiets. Samson is... Ik moest aan het liedje denken, want thuis wordt hij nog wel eens gedraaid. Die zingen, de wereld is mooi, zo mooi, zo mooi. En de wereld is ook mooi. En zeker nu de zon schijnt en je van de natuur kan genieten, geen hooikoorts hebt, maar wel door de natuur kan wandelen, dan is de wereld geweldig. En dan kun je er heel erg van genieten. God heeft de wereld heel erg mooi gemaakt. Daar wil ik mee beginnen, want het is heel mooi. Het is niet allemaal ellende en triestheid. Maar tegelijk hebben wij als mensen er wel een hele donkere boel van gemaakt. Dus vandaar een donker plaatje. Is er heel veel verdriet en is er heel veel ellende en heel veel pijn in deze wereld gekomen. En dat bent u persoonlijk niet verantwoordelijk voor, maar daar zijn we als mensen in de wereld wel verantwoordelijk voor. En ik heb een paar voorbeelden wil ik u laten zien wat dat karakteriseert. Maar het is niet moeilijk om heel veel andere plaatjes erbij te halen. De plaatjes zijn een beetje klein, dus ik probeer even iets daarbij te vertellen. Misschien kan u het zien. Herkent u het? Herkent u dit plaatje? Het is het... Ja, hij is klein, hè? Het is de aanslag in Brussel. Het is misschien als je daarop kijkt, dan dit was een stewardess. En die heeft de eerste bom... heeft ze kunnen ontlopen en toen liep ze net de verkeerde kant uit en daar ging toen die tweede bom af. Maar dat heeft ze ook overleefd. Ze heeft geloof ik al 20, 30 operaties gehad en een paar weken geleden hoorde ik dat ze uit het ziekenhuis weer naar huis kon gaan, weer naar India toe gaan. Maar het ging natuurlijk niet alleen om deze vrouw, maar om heel veel mensen die daar om zijn gekomen, die daar bij die ramp betrokken zijn geweest. Een impact van wat heel groot is, wat aangeeft hoe groot de spanning in de wereld is, hoeveel problemen er in de wereld zijn, hoeveel ellende er in de wereld is. En dit plaatje, de vluchtelingen, die zien we bijna dagelijks. Nu komen ze vanuit Afrika, deze kant uit. Hoe groot het probleem is van de vluchtelingen die heel graag in ons Europa willen wonen, omdat we het hier goed hebben. Mensen komen hier naartoe. Er is oorlog, ze ontvluchten oorlog. Veel verdriet, veel ellende, wat op het nieuws horen. De wereld is mooi, maar er is ook heel veel verdriet en heel veel moeite. Er is heel veel honger in de wereld. Heel veel kinderen die onrechtvaardig lijden, terwijl er genoeg in deze wereld is, maar het is zo oneerlijk verdeeld. En kinderen die doodgaan omdat ze gewoon te weinig eten hebben of omdat ze water drinken wat verontreinigd is. Heel veel verdriet, heel veel ellende en moeite, maar ook dichtbij. misschien ook dichtbij, bij uzelf, in uw eigen leven, in uw familie, op uw werk, op uw gezin, thuis, misschien in uw eigen leven, in uw eigen bestaan, is er veel moeite en pijn en verdriet. En ik kan heel veel voorbeelden noemen, u kan zelf denk ik heel veel voorbeelden noemen, van ondanks dat de wereld zo mooi is, is er ook heel veel pijn en verdriet. En soms, ik weet niet hoe dat u gaat, word ik daar wel eens heel moedeloos van. Dan denk ik, hoe zal dit ooit eindigen? Hoe zal dit nou ooit komen? Een beetje als die hardloper die aan het hardlopen is en allemaal het lastig heeft. En dat is natuurlijk maar een heel relatief voorbeeld, dat snap ik. Maar dat je denkt, komt hier nou nog een einde aan? Waar is het einde? Zijn we niet verdwaald met elkaar dat we niet meer weten hoe het moet? En soms denk ik dat ik het ook allemaal niet meer weet. Denk, wie gaat dit nou oplossen? En er zijn heel veel mensen bezig aan het oplossen. Als het goed is, heb ik hier nog een vraagteken. Is het een vraagteken in mijn hoofd van hoe moet dit nou eindigen? En dan ben ik blij dat er een Rutte is en dat er een kabinet is die daar iets aan kan doen. Maar ja, die doen ook hun best, denk ik dan maar. Maar dat lukt ook niet allemaal. Dan is er een VN in deze wereld. Is er een G7 of een G12 of weet ik wat het allemaal is. En die hebben macht en die hebben geld en die kunnen heel veel problemen oplossen. We hebben de millenniumdoelen bedacht met elkaar. En dan zou het wel goed komen. Maar we gaan maar door en het gaat maar door. En het lukt uiteindelijk niet. Het is misschien wel uitzichtloos. Is er ooit, als dit een tunnel is, is er ooit licht aan het eind van de tunnel? En tegelijk weet ik natuurlijk het antwoord ook. En weet u het antwoord ook? Wij als christenen weten het antwoord ook. We weten dat er licht is aan het eind van die tunnel. En het licht ziet er ongeveer zo uit. Ik ben specifiek op zoek gegaan naar een kruis. Niet naar een zwart kruis, maar naar een wit kruis waar het licht doorheen schijnt. We zijn in een donkere tunnel beland met elkaar, waarin heel veel pijn en moeite en ellende is. Maar we weten als christenen dat er licht is aan het eind van de tunnel. Dat het niet eindigt in een doodlopende tunnel, maar dat er licht is aan het eind van de tunnel. Dat door de dood van Jezus Christus en zijn opstanding weten we dat de dood dood is. En dat het voorbij is en dat de ellende niet altijd voortduurt, maar dat er een einde aankomt. En dat er aan het eind van die tunnel, hoe ver het misschien ook mag zijn, dat daar het koninkrijk van God is. Dat door de dood van Jezus Christus er een nieuw leven is gekomen. Eigenlijk is de dood van Jezus Christus een deur, een opening, het licht aan het einde van de tunnel waarin het koninkrijk van God begint. En misschien is het nog heel ver weg, misschien komt het ook wel dichterbij, we weten het niet. Maar we mogen weten dat deze wereld niet eindigt in grote chaos en in ellende en in pijnhoop, maar dat het eindigt bij het koninkrijk van God. En dat we daarop mogen vertrouwen en daarom mogen we elke zondag bij elkaar komen en nog vaker bij elkaar komen om ons daaraan te herinneren. De dood is dood. En er is leven gekomen en het koninkrijk van God staat op ons te wachten. Dat is ons uitzicht. En dat is een grote troost. Toen ik dit dacht, ik denk, ga ik zeggen, dit is een open deur. En dat is het natuurlijk ook. Maar voor mensen die niet geloven, die hebben dit perspectief niet. Dat is mij afgelopen. En die denken, ik sprak laatst iemand die zei van, weet je, ik ga gewoon mijn eigen dingen doen. Waar ik denk, natuurlijk hou ik rekening met andere mensen wat om me heen. Maar er is zoveel ellende in de wereld. Ik ga er zelf wat leuks van maken. En straks is het toch voorbij. Toen dacht ik, ja, dat geloven wij niet. Wij geloven dat het straks beter gaat worden. En dat het koninkrijk van God in al zijn grootheid en al zijn glorie komt. En dat dat het einde is. En dat het einde niet een bom is die ontploft, een dood is en dat het over en uit is. Dankzij Jezus Christus. Maar we leven wel in een wereld nu waar veel lijden is. En wat zegt Paulus in dat gedeelte? Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd, het lijden ver weg, het lijden dichtbij in uw eigen leven, in mijn leven, dat het niet opweegt tegen de geweldige heerlijkheid die straks gaat komen. Dus hoe groot het lijden ook is, de moeite, de pijn waarin u bent, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die zo meteen gaat komen. Die Jezus Christus straks gaat brengen wanneer het koninkrijk van God in al zijn grootheid gaat komen. Want nu wordt de schepping nog onderdrukt door de zonde. En is het in barensnood, is er veel pijn en veel moeite. Maar straks zegt Paulus, dan komt die schepping daar los van. En dan komt die nieuwe schepping en dan zal God het helemaal herstellen. En dan wordt het helemaal nieuw. U wordt bevrijd ervan, de schepping wordt ervan bevrijd. En we hebben een uitzicht op iets geweldigs. Dat is wat Paulus zegt in dit gedeelte. Het lijden van nu weegt daar niet tegenop. Eigenlijk zegt hij twee dingen. We zitten in een wereld waar heel veel lijden is. Hoef je niet te ontkennen, want het lijden is er gewoon. En ik heb nergens gelezen dat als je christen wordt, dat je dan niet meer hoeft te lijden en dat er dan geen lijden meer is. Nee, dat lijden, dat komt aan u voorbij, dat komt aan mij voorbij. En dat is in ons leven. Daar kunnen we niks aan doen, want daar zitten we middenin. Aan de andere kant, mogen ook weten dat dat niet het einde is. Dat de dood niet het laatste woord heeft en dat het koninkrijk van God gaat komen. En moeten we dan maar rustig blijven zitten hier met elkaar en denken, nou, we wachten onze tijd wel af tot Jezus terugkomt. We zingen wat mooie opwekkingsliedjes en we doen wat programma's voor de kinderen en we genieten wat van de zon en dan komt Jezus wel terug. En nou, dan wordt het uiteindelijk weer mooi. Nee, in die tijd dat we hier op aarde zijn, mogen we wegwijzers zijn van dat koninkrijk van God. Vandaar ook het thema, wegwijzers van het koninkrijk van God. En dan wil ik met u even kijken naar het leven van Jezus. Want Jezus deed eigenlijk precies hetzelfde. Als Jezus naar de aarde was gekomen om ons alleen maar de hemel te geven, het koninkrijk van God te geven, dacht ik, dat klinkt misschien een beetje raar, dan had hij op zijn 33ste kunnen komen, hier op deze aarde, was hij gestorven aan het kruis, was hij opgestaan en vervolgens was hij weer teruggegaan. Dan had hij de weg vrijgemaakt voor ons om bij God te zijn en om in het koninkrijk van God te komen. Maar Jezus deed het niet. Hij was hier, in ieder geval 3 jaren daarvoor, was hij voortdurend aan het spreken en was hij dingen aan het doen. Wat deed hij? Hij verkondigde voortdurend dat koninkrijk van God. Hij sprak over het koninkrijk van God. Overal waar hij was, sprak hij over dat koninkrijk van God. En was hij die wegwijzer naar dat koninkrijk van God. Hij sprak er niet alleen over, maar hij liet ook zien dat het koninkrijk van God, hoe dat werkt, welke principes dat zijn. Dat ieder mens gelijk is, of je nou een koning bent of een herder, dat het voor God gelijk is. Dat je niet hoeft te heersen, maar dat je juist mag gaan dienen. Hij ging naar de hoeren, hij ging naar de tollenaars om daar te laten zien dat ieder mens gelijk is. Om daarmee de principes van het koninkrijk van God te laten zien. En tegelijk liet hij ook zien dat het koninkrijk van God een koninkrijk is van kracht. Dat er veel kracht is, want hij genas mensen die ziek waren en hij stond zelf op uit de dood. Daarmee liet hij zien dat het koninkrijk van God niet iets zomaar wat is, maar dat het werkelijk waar iets bijzonders is. Het was een soort trailer, heb ik wel gedacht. Als er een nieuwe film uitkomt, kent u dat? Dan heb je altijd een kort filmpje van 2 minuten. En dat laat dan even zien hoe geweldig die film uiteindelijk moet zijn. En dat je dan daar uiteindelijk naartoe wil natuurlijk met elkaar. En zo'n trailer laat de hoogtepunten zien van een film. En eigenlijk was Jezus dat ook. Hij was een soort trailer van het koninkrijk van God. Hij liet zien wat er in het koninkrijk zichtbaar was. Hij liet niet alles zien, want het koninkrijk van God was nog niet in alle volle glorie gekomen. En dat zien we nu dagelijks ook om ons heen. Maar hij liet daar kleine stukjes van zien. En daarmee was Jezus Christus de wegwijzer naar dat koninkrijk van God. Voor de mensen die verdwaald waren, die de weg kwijt zijn in hun leven, liet hij zien, daar is het koninkrijk van God. En Jezus, die liet door het kruis zelfs nog zien, heeft hij het zelfs mogelijk gemaakt dat we deel kunnen zijn van het koninkrijk van God. Had iedereen daar dan van gehoord toen Jezus wegging? Nee, er waren hele grote delen in de wereld die hadden nog niks van het koninkrijk gehoord. Was die kracht van het koninkrijk van God dan zo groot dat iedereen genezen was? Nee, dat was niet zo. Er waren verschillende mensen genezen, maar er waren ook heel veel mensen niet genezen. Maar toch liet Jezus steeds een stukje zien van dat koninkrijk van God. En zo hoeven wij niet zitten wachten met elkaar totdat het koninkrijk van hem een keer gaat komen in al zijn glorie en al zijn grootheid. En maar een boekje lezen of wat psalmen zingen of wat opwekkingsliedjes zingen. Nee, zo mogen wij ook en u en mogen we als kerk, mogen we als gemeente een wegwijzer zijn naar dat koninkrijk van God. We hebben eigenlijk een dubbele nationaliteit. Door Jezus Christus zijn we burger van het koninkrijk van God. Dus we hebben een paspoort van het koninkrijk van God, daar zijn we deel van. Maar tegelijk bent u ook nog gewoon en ben ik ook nog gewoon. Tenminste, dat denk ik dan Nederlander of heeft u ook een andere nationaliteit misschien. Zijn we ook Nederlander en zijn we deel van het koninkrijk van God. Dus niet dat we alleen maar in het koninkrijk nu leven en dat het allemaal geweldig is en dat het heel mooi is. Maar nee, we leven ook in een wereld waarin het heel mooi is, de schepping. Maar waarin ook heel veel verdriet en ellende is. En Jezus roept ons op om een wegwijzer te zijn. Een wegwijzer op onze eigen plek. En dat heb ik zo een beetje proberen uit te delen. Het is allemaal wel heel klein, maar dat is een lampje. En soms is het lampje ook maar heel klein. Want als u een lampje bent, dan bent u misschien ook maar heel klein. U hoeft niet een hele grote baken te zijn voor de hele mensheid. Maar zo mogen u en ik een klein lampje zijn in deze wereld. Jezus roept ons ook op. Hij zei, jullie zijn het licht van de wereld. Wij mogen het licht zijn in deze wereld om die wegwijzer te zijn naar dat koninkrijk van God. En ergens in de Filippense brief staat dat ze met elkaar lichtende sterren zijn in een wereld waar het donker is. Dus als we allemaal een lampje zijn, als we allemaal een kleine wegwijzer zijn, dan kunnen we een wegwijzer zijn voor elkaar en voor mensen om ons heen. Dus zo mogen we wegwijzer zijn naar dat koninkrijk. En daarmee mogen we een stukje hoop in deze wereld geven. In deze wereld waar we allemaal wel eens denken, en wat ik ook geroepen heb, waar eindigt dit? En hoe moet dit nou? En wanneer komt de volgende bomaanslag? En durf ik nog wel op vakantie te gaan? Of dichter bij huis? U bent misschien schoonverklaard. Of tenminste, ik ken iemand die is schoonverklaard van kanker. En die krijgt een paar maanden later een bericht dat hij helemaal vol zit. Zo, de ellende rolt soms over je heen. Daar kan je niks aan doen en dat gebeurt. En te midden van die wereld mogen we getuigen zijn van dat koninkrijk. Dan mogen we hoop brengen. Alsof we mogen gaan roepen van het eindigt niet in de shit, het eindigt niet in de ellende. Maar er is hoop. Er is hoop voor deze wereld. En ik geloof dat er hoop is en dat we dat mogen uitstralen. En dat mogen we op verschillende manieren doen. Door in eerste plaats vol te zijn van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest in mij woont, in u woont, dan komen die vruchten van Gods Geest zichtbaar. Die worden zichtbaar gemaakt in mijn leven. Ik word liefdevoller, ik word geduldiger, ik word zachtmoediger, wat minder jaloers. Maar ik zeg ik denk nou, dat klinkt wel heel wat, maar dat is wel wat Gods Geest in ons wil laten zien. En daar mogen anderen om ons heen, mogen dat gaan ontdekken. Als tekenen van hoop, als tekenen van dat koninkrijk. Maar we mogen ook als kerk, als gemeenschap, omzien naar de mensen om ons heen. En toen dacht ik, ja, hoe moet je dat nou duidelijk maken? Toen moest ik denken aan de 7 werken van barmhartigheid. En er zijn natuurlijk ontzettend veel manieren om iets van het koninkrijk te laten zien. Maar dit was een plaatje wat ik tegenkwam, dat we hongerigen eten mogen geven. Heeft het dan zin om allerlei mensen eten te geven? Er zijn nog zoveel mensen die honger hebben. Ja, we kunnen niet de hele wereld voeden, maar we kunnen wel het verschil maken voor één iemand. We kunnen het verschil maken voor de buurvrouw van u die ziek is, om daar een kaartje door de bus te gooien of om op bezoek te komen of om boodschappen te doen. Zo mogen we mensen die gevangen zitten bezoeken. En zo staan hier verschillende dingen op. De dorstigen laven, de zieken bezoeken, vreemdelingen herbergen. Nou, dat wordt steeds makkelijker voor ons. Naakten kleden, de doden begraven. Er zijn steeds meer mogelijkheden om dat licht van Christus, om dat licht van het koninkrijk te laten zien en een wegwijzer te zijn van dat koninkrijk. Dus niet stilzitten, maar juist laten zien dat het hier niet eindigt in de ellende, maar dat we die hoop mogen laten zien. En soms komen er hele krachtige dingen voorbij. Een tijdje geleden zag ik op Facebook dit plaatje van iemand uit onze gemeente, Wilma, die was bij een conferentie geweest voor vrouwen, de Women's Aglow. En er was een spreker geweest en die had gebeden voor deze mevrouw. En deze mevrouw die liep achter de rollator en ze had last van haar heup en allerlei andere klachten. En die spreker die ging voor haar bidden en die mevrouw die genas. En die kon weer lopen, los van die rollator. En het ging eerst nog niet zo heel goed en toen ging die nog een keer voor haar bidden. En toen ging ze heel goed lopen. Toen was ze genezen. Toen was haar heup genezen. En de volgende dag, om het nog mooier te maken, maar dat is echt gebeurd, was het bij het ontbijt. En toen zei die vriendin tegen haar, tegen deze mevrouw, je hebt je oordingetjes niet in. Ze zei, nee, helemaal niet. Die heb ik ook helemaal niet nodig. Dus God had haar oren ook nog genezen. Dat was een heel bijzonder verhaal. Dat kwam op Facebook voorbij. En toen dacht ik, wauw, geweldig. En tegelijk dacht ik, wil ik dit wel delen op mijn eigen tijdlijn? Ik vond het ook wel weer wat. En dan dacht ik, zit ik hier zo dubbel? Aan de ene kant is het geweldig, God iemand genezen heeft. Aan de andere kant wist ik zo 5, 6 mensen te bedenken, want ik dacht, ja, die hadden ook wel genezen willen worden. Als ik dit nou deel, dat is nogal wat. Dan denk ik, die God is een mooie. Die geneest alleen, ik gun het die vrouw van harte, ik ken haar helemaal niet. Maar ik gun het iedereen, ik gun genoeg mensen, ik gun iedereen genezing. Dus aanvankelijk had ik daar ook wel heel veel moeite mee. Ik heb het uiteindelijk niet gedeeld, maar het heeft mij wel aan het denken gezet. En ik was met dit onderwerp bezig en dacht ik, we leven in een wereld waarin heel veel gebrokenheid is, waarin heel veel ellende is. Aan de ene kant, God is groot en hij kan heel veel dingen doen. Als teken van het koninkrijk is dit een duidelijk bewijs dat God genezen kan. Het is een wegwijzer naar het koninkrijk. Zie, het is geen fantasie waar we in geloven. God kan genezen en straks zal hij het allemaal doen. En aan de andere kant vond ik het ook heel lastig, we leven in een gebroken wereld waarin we lijden hebben en waarin we pijn hebben en waar het echt niet zomaar over is. En waarin Paulus zegt, het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks gaat komen. Dus ik vond het heel lastig en toch heb ik hem er nu in gedaan. Als je het hebt over tekenen van het koninkrijk, is dit een duidelijk teken van het koninkrijk. En ik gun het iedereen, en daarom vind ik het ook een lastig onderwerp, maar noem ik het toch. Maar tegelijk is het het teken dat laat zien dat God een God is die geneest. En die mensen beter kan maken. En zometeen als zijn koninkrijk in al zijn glorie en al zijn heerlijkheid gaat komen, dan zal het voor iedereen mogelijk zijn. En dan wordt iedereen genezen. En dan is iedereen een volmaakt mens. Dus het is een duidelijk teken. Als je het ziet als het teken van het koninkrijk, dan is het ook een hele grote bemoediging dat het straks echt goed zal komen. En zo mogen we tekenen van het koninkrijk zijn in deze wereld. Maar mogen die tekenen van het koninkrijk ook in u en in mijn leven vorm krijgen. Want het is dan niet alleen de grote boze wereld, maar die grote boze wereld die is ook in mij. Er is ook egoïsme in mij, er is ook boosheid in mij. En zo kunt u ook uw eigen dingen noemen, waarin het ook donker en duister is in uw leven. En Gods geest wil in ons leven komen om langzaam herstel te brengen. Om dat koninkrijk langzaam zichtbaar te maken, ook in uw leven. Heeft God daar dan 80 jaar de tijd voor om zo? En dat we na 80 jaar of na 70 jaar volmaakte mensen zijn? Nee, dat worden we niet. We worden geen volmaakte mensen. Dus er zullen ook altijd duisternis en altijd moeilijkheden in ons leven blijven. En pijn en moeite. Maar tegelijk wil God ook herstel brengen in ons leven. Soms pakt hij dat deel aan en dan pakt hij dat deel aan. Soms geneest hij dat deel. En soms blijft dat deel in ons leven zoals het is. Dat weten we niet waarom. Maar dat zijn ook tekenen van Gods koninkrijk in ons eigen leven. Waarin we zien dat God bezig is en dat hij herstel gaat brengen. En dat we mogen uitkijken naar dat koninkrijk wat straks in zijn grootheid terug mag komen. En zo, dit zijn allemaal lampjes. Dat is de bedoeling in ieder geval. Daar heb ik wat van zitten prutsen met de PowerPoint. Maar dat zijn allemaal lampjes die een wegwijzer vormen naar het kruis. Naar de deur, naar het koninkrijk van God. En zo bent u een lampje, zo ben ik een lampje. En zo mogen in ons leven allemaal lampjes zijn voor mensen om ons heen. Voor de mensen in de gemeente hier, maar ook voor de mensen op uw werk, de mensen in uw familie. U hoeft niet een hele grote wegwijzer te zijn. U bent niet de enige wegwijzer naar dat kruis, maar u bent een klein lampje. Door inderdaad er maar gewoon voor de ander te zijn. Door als gemeente, gisteren heb ik begrepen, hebben jullie hier met een kraam gestaan om daar iets van de kerk, iets van Gods koninkrijk, iets van Gods liefde te laten zien. Dat is ook weer een stapje. En zo, als we ons laten leiden door Gods geest, dan zijn de mensen die op zoek zijn naar het kruis, die zullen u tegenkomen. Die zullen dan u tegenkomen en dan weer iemand van een hele andere kerk misschien wel, die ook een lampje is. En iemand van de Rooms-Katholieke kerk misschien wel, die een lampje is. En zo zullen ze langzaam via die lampjes die route vinden, die wegwijzers vinden naar het kruis waar de weg is naar Jezus Christus toe. En misschien hebben heel veel mensen het kruis nog helemaal niet in beeld. Zien ze dat nog helemaal niet en bent u de enige nog in hun leven wie dat lampje is, die het getuige is, die de wegwijzer is van het koninkrijk. En misschien hebben ze dat hele kruis nog wel nooit gezien, nog wel nooit van gehoord, storen ze zich er wel aan. Maar zo mogen wij als christenen een wegwijzer zijn. En dat mensen langzamerhand uitkomen bij Jezus Christus. En als iedereen een klein lampje is, dan zijn we daarmee de wegwijzer naar het koninkrijk van God. En daarmee wil ik u vanochtend bemoedigen, ook al zijn het kleine dingetjes, het maakt niet uit. Wij hoeven de wereld niet te veranderen, dat doet God wel, maar we mogen wel getuigen zijn van het koninkrijk van God. En daar wil ik u toe uitnodigen om dat ook gewoon te doen de komende week, vanaf de koffie al, bij elkaar. Als mensen de weg, misschien bent u de weg wel even kwijt, bent u de weg even kwijt, omdat u het allemaal niet meer weet, dat we elkaar mogen wijzen op het koninkrijk van God, dat in al zijn grootheid en in heerlijkheid gaat komen.